Goedemorgen allemaal. Heel leuk dat jullie vanochtend weer kijken naar onze videodienst. Ik mis wel heel erg op het podium te kunnen staan en zo een beetje rond te kunnen kijken wie er allemaal zijn. En dan denk ik, oh wat leuk dat die er weer is of die er weer is. En nu kijk ik op maandagochtend en dan zie ik een grafiekje op Vimeo en dan zie ik alleen maar ongeveer hoe laat iedereen gekeken heeft. Maar ja, het is even niet anders. Ik heb de afgelopen tijd nagedacht over waar we de komende zondagen mee bezig zullen gaan. Ik vind het leuk om in een series te werken. En dan probeer ik goed te luisteren naar ja, waar zijn we nu als Nederland en in Aalsmeer en als gemeente. Wat hoor ik van mensen waar ik mee praat? En afgelopen week heb ik een beetje ja, een soort rode draad. Hoor ik enerzijds dat mensen heel graag verlangen dat natuurlijk dingen weer normaal worden. Dat je er weer meer kan, dat je meer mag. Dat je naar buiten kan, dat je een beetje kan doen wat je wil. En anderzijds hoor ik ook heel veel mensen die zeggen ja, ik gebruik deze periode juist om een beetje naar binnen te kijken. Om tijd voor reflectie, om misschien ook wat meer tijd door te brengen in de Bijbel of in gebed. En ook eens even goed na te denken, ja, hoe ga ik misschien dingen anders doen straks? Stel je voor, er mag meer. Gaan we dan als het ware terug naar normaal, zoals het was? Of gaan we juist vooruit naar een nieuw soort normaal? En ik hoor sommige mensen al zeggen van, ja, ik denk dat ik straks meer ga thuiswerken. Minder in de file wil gaan staan. Of misschien wel mijn agenda een beetje anders gaan indelen. Dat je niet meer van afspraak naar afspraak rent. Eigenlijk zijn heel veel mensen, wat ik hoor tenminste, en ik zelf ook, aan nadenken. Als er straks een nieuw normaal is, ja, wat betekent dat dan voor evenwicht in mijn leven? Ga ik misschien meer rust nemen? Meer tijd voor dingen die belangrijk zijn? En vorige week hebben we al een hele mooie preek gehad van Jan Martijn. Die zo mooi zei dat deze tijd van wachten, ook tussen Pasen en Pinksteren, en waarin je ook niet zoveel kan, dat wachten ook een hele een soort vorm van aanbidding is. Dat vond ik heel mooi. Dat is ook al een soort prioriteit die je kan nemen in deze tijd. En toen ik een paar weken geleden begon met deze videodienst, toen dacht ik, ik plak er wat in elkaar. We improviseren wel even wat. En nu gaat het wat langer duren en die tijd wil ik dan ook goed gebruiken. Om als gemeente te kijken wat onze prioriteiten zijn en hoe we straks gemeente willen zijn en hoe we zelf in geloof willen staan. Natuurlijk is dat enerzijds goed contact houden met elkaar, maar ook wil ik graag met elkaar in gesprek. Wat is Gods verhaal de komende tijd? Voor onze gemeente, voor jij en ik. En hoe gaan we dan de komende tijd onderweg naar dat nieuwe normaal? En zo zag ik een paar weken geleden ergens het idee voor een prekenserie gebaseerd op de 5 keren dat er in de Bijbel staat, 1 ding is belangrijk. Toen ik dat las, dacht ik als eerste, oké, gaat het dan over dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt? Zijn er dan 5 keer dat 1 ding belangrijk is? Maar zo is het niet. Het is 5 plekken in de Bijbel die verder niet zoveel met elkaar te maken hebben. Waar eigenlijk de Bijbel ons iets leert over keuzes maken in wat belangrijk is. In een vers staat er 1 ding. En het is bijvoorbeeld 1 ding is nodig, 1 ding vraag ik, 1 ding mis je nog, 1 ding weet ik en 1 ding doe ik. En op die verschillende plekken in de Bijbel, het is niet dat daar nou per se de essentie van ons geloof staat, maar het is wel dat de plekken zijn die ons uitdagen om na te denken van oké, hoe is het dan voor jou? Waar leg jij je prioriteiten? En samen alles bij elkaar is het geen samenvatting van ons geloof, maar juist die uitdaging om na te denken over een prioriteit. En ik hoop dat, ja, als ik dat bestudeer samen met jullie, dat het ook ons, ja, in ons gezamenlijk gesprek, als we elkaar spreken via Zoom of via WhatsApp of wat dan ook, uitdaagt na te denken, wat zijn de avonturen die we met God gaan beleven de komende tijd? En de eerste van vandaag is, die we vandaag doen, is het vers in de Bijbel waar staat, 1 ding weet ik. Dat staat in Johannes 9. En Johannes 9 is een heel hoofdstuk lang, gaat het over de genezing van een blinde man. En vooral alle discussie en vragen die dat oproept. Ik lees eerst even aan het begin met jullie het eerste stukje van Johannes 9 waarin Jezus de man geneest. Daar staat vanaf vers 1. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinden en zei tegen hem: ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam is in onze taal gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Dus die genezing van die man is aan het begin. Maar daarna komt nog een heel hoofdstuk 9. Want die genezing roept namelijk heel veel vragen op. Wat gebeurt er nou precies? Was die man zondig of waren zijn ouders dat? Hoe heeft het zo kunnen gebeuren? Allemaal moeilijke theologische vragen. En mensen proberen verder eigenlijk op Gods level mee te praten om deze hele situatie te kunnen begrijpen en alles wat het oproept. En een beetje zien we dat in een andere vorm in onze tijd ook. Allemaal grote vragen. Waarom staat God bepaald lijden toe? Hoe heeft het nou bijvoorbeeld zo'n hele coronacrisis kunnen gebeuren? Waar gaat het heen? Wat is het doel ervan? Wiens schuld is het? Allemaal vragen. Maar die man, de blinde man, die heeft maar één antwoord op alles. En ik vind het ontzettend mooi. Hij blijft heel erg bij zijn eigen ervaring, bij wat hij wel weet. En hij zegt: één ding weet ik. Eén ding heeft hij namelijk ervaren. Ik was blind en nu kan ik zien. Dus even een stukje lezen waar dat staat. Vanaf vers 24, ook in Johannes 9. Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. Geef God de eer, zeiden ze. Die man is een zondaar, dat weten we toch? Of hij een zondaar is, weet ik niet, zei hij. Maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik zien. Ze drongen aan: wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik u toch al verteld, zei hij. Maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden? Nu vielen ze tegen hem uit. Je bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde: wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen. Toen riepen ze: jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg. Wat je ziet in de rest van het hoofdstuk is dat het niet meer alleen maar gaat over de vraag, over de genezing op zich, maar over wie Jezus is. En wat hij betekent voor mensen die hij ontmoet, die gebrokenheid hebben in hun leven, en wat hij daarmee doet. En gelijk aan het begin van het hoofdstuk haalt Jezus de link weg tussen zonde en lijden. Dat is in die tijd heel normaal, dat mensen zeggen: ja, als je iets hebt, dan zal het wel komen door je zonde of door de zonde van je ouders. Maar Jezus laat gelijk zien, dat is ook zo'n verkeerde vraag. Jezus legt uit dat dit is een mogelijkheid. Deze blinde man is een mogelijkheid dat Gods werk door hem zichtbaar wordt. Ik vind het heel mooi bij de Mozaïekkerk in Veenendaal, die kennen jullie misschien wel. Daar hebben ze als missie of visie dat Jezus met onze puinhoop en succes, onze twijfel en geloof, een fantastisch mooi kunstwerk maakt. Van die gebrokenheid maakt Jezus iets heel moois. Het is niet goed dat er gebrokenheid is, maar het is wel de ingrediënt. Het is het startpunt voor God om te handelen in ons leven. Als hij dan genezen is, dan zie je zo'n blinde man die er helemaal vol van is, wat hij met Jezus heeft beleefd. Het is natuurlijk zijn eigen ervaring en zo hebben wij ook onze eigen ervaring van onze avonturen met Jezus. Maar in de drukte van alle dag, misschien wel de drukte van ons leven tot afgelopen maart, wordt die eigen ervaring, wat je misschien beleefd hebt in het verleden met Jezus, een beetje overstemd door andere dingen die heel veel aandacht vragen, maar misschien eigenlijk geen prioriteit zijn. Bij die blinde man is het net gebeurd en hij is er helemaal vol van. Dan kan je natuurlijk nadenken, het staat niet in de Bijbel. Zou dat dan na 2 jaar nog net zo zijn? Of zou die man dan misschien getrouwd zijn en een leuke baan hebben ergens? En misschien dit ook naar de achtergrond zijn gegaan? Je weet het niet, maar eigenlijk wil ik geloven dat hij na 2 jaar nog net zo vol van is van dit moment. Dat nog steeds tegen iedereen die het maar wil horen zegt: één ding weet ik. Ik was blind en nu niet meer. Jezus heeft mij genezen. En voor vanochtend wil ik met jullie bestuderen en ook aan jullie vragen: wat is nou het ene ding? Wat is nou die ervaring die je met God hebt gehad, waarvan je kan zeggen: die moet niet naar de achtergrond. Die heb ik juist in deze tijd nodig om mijn prioriteiten op orde te brengen, om de juiste keuzes te maken, wetende vanuit welke ervaring met God ik eigenlijk leef. Wat is Gods verhaal daarmee ook voor jou dan in deze komende periode. En het draait daarbij om een individuele ontmoeting met Jezus. Die eigen ervaring die we hebben met God. En wij als gemeente zijn een verzameling van getuigen die met elkaar steeds kunnen zoeken naar hoe gaat het verhaal dan verder? Waar gaan we dan naartoe? Want aan alle kanten staat onze eigen ervaring onder druk. Dat zien we in dit verhaal ook. Die man heeft iets moois meegemaakt. Het hoofdstuk had kunnen stoppen na 7 versen. Dan hadden we een prachtig genezingsverhaal gehad. Maar er komen allerlei mensen op hem af. Die alles denken te weten. Die heel hard praten. En los daarvan heb je ook nog je eigen gevoel. Je eigen stemming. Waarbij je op dit moment misschien vandaag denkt. Ik weet het allemaal niet meer. En dan vergeten bent hoe mooi het was tot nu toe. Dus voor vandaag wil ik die vraag stellen. Hoe stellen we het ding wat ik weet centraal? En als eerste beantwoord ik die vraag door te kijken naar wat het met die voormalig blinde man doet. Aan het begin van zijn avontuur met Jezus, komt Jezus zomaar in zijn leven. We zien andere genezingsverhalen waar Jezus eerst een vraag stelt van, geloof je wel of wil je me volgen? Maar hier komt Jezus ongevraagd stapt in zijn leven binnen. En nogal dichtbij, want hij spuugt in zijn ogen, hij duwt modder in zijn ogen. Maar die man heeft er helemaal niet om gevraagd. Dus Jezus komt als het ware ongemakkelijk fysiek dichtbij. We kennen het allemaal wel eventjes, in elk geval van een aantal maanden geleden, dat iemand met je aan het praten is, dat hij eigenlijk iets te dichtbij komt. En dat je dan, ik herken het in elk geval bij mezelf, dat ik hem elke keer misschien een keer ongemerkt probeer om een stapje achteruit te doen. En dat je dan achterkomt dat je eigenlijk al inmiddels tegen de muur aan staat. Dat je eigenlijk niet verder achteruit kan. Zo dichtbij is Jezus, zo intiem. Er is geen tijd voor die man om zich beter voor te doen dan hij is. Om zijn verhaal op orde te krijgen voor die ontmoeting met Jezus. Hij stapt zo het leven in. En na afloop, als hij terug is uit Siloam en hij is genezen, dan vertelt hij meerdere keren zijn verhaal in het hoofdstuk. En hij blijft elke keer heel erg bij de feiten. Dit is hoe het gebeurt. Hij maakt het niet mooier. Hij maakt het niet beter. Dit is wat er gebeurd is. En met alle vragen en kritiek en zelfs beschuldigingen aan Jezus, zie je heel mooi dat je kunt iemand niet wegdiscussiëren van zijn ervaring. Want hij heeft het zo meegemaakt. Alle argumenten maakt niet uit. Ik heb het zo meegemaakt. En de eerste keer is Jezus voor hem nog iets onduidelijks. Want hij weet wel wat Jezus gedaan heeft met hem, maar hij weet niet precies wie Jezus is. Dus dan is het nog een beetje, weet hij niet precies wie Jezus dan is. Maar de tweede keer dat de fariseeën blijven doorzeuren, dan zegt die man heel mooi, wilt u soms ook zijn discipel worden? En kijk wat er gebeurd is. Hoe vaker die man zijn verhaal vertelt, hoe meer hij ook discipel wordt. Hij groeit als het ware in geloof en in zijn relatie met Jezus, elke keer weer dat hij het vertelt. Dat haal ik er voor mezelf uit. Hoe vaker we ons verhaal vertellen, of er zelf over nadenken, hoe dichter we ook naar God toe groeien. Hoe groter we ook die plek maken in ons hart waar Jezus mag wonen. Zijn ervaring is het. En het is voor ons ook heel vaak heel mooi en bemoedigend om verhalen en getuigenissen van anderen te horen. We hadden nog in de laatste dienst van vorig jaar, stond op het rooster al voordat ik bij jullie kwam. Eind van het jaar doen we een getuigenissendienst. En ik dacht nog eventjes in de maanden daarvoor, zou dat werken? Zouden er dan ook echt mensen uit de gemeente komen met hun getuigenis? En ja, dat gebeurde. We hadden een hele mooie dienst met allemaal verhalen waarin we konden zien dat God aan het werk is. In allemaal individuen in onze gemeente. Maar zelfs als het moeilijk is om te identificeren met het verhaal van een ander, het is belangrijk om bij jezelf te kijken. En ook al is het misschien niet heel spectaculair of heel groots, of wordt er nog geen film over gemaakt. Voor jezelf is het je eigen ervaring met God, je eigen reis. En die moet je steeds weer in herinnering brengen, die dankbaarheid, om prioriteit te stellen voor de toekomst. En zo gaat het, zo schuift het op van, ik weet niet precies wie Jezus is, maar ik heb wel iets moois meegemaakt naar, wil je ook discipel worden? Dat is het eerste. Herinneren wat het is wat je weet. En voor het tweede lees ik even het laatste stukje van Johannes 9. Jezus hoorde dat, en daar wordt bedoeld dat hij werd weggejaagd, en zocht hem op. Hij vroeg, gelooft u in de mensenzoon? Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man, ik geloof, Heer, en hij boog zich voor Jezus neer. Jezus zei, ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien. En zij die zien, zullen blind worden. Een paar fariseeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden, ja, maar wij zijn toch zeker niet blind? Was u maar blind, zei Jezus. Dan zou u zonder zonde zijn. maar u beweert dat u kunt zien. En dus blijft uw zonde. En waar het in het begin nog ging over een man die blind was en weer gaat zien, gaat het in de rest van het hoofdstuk vooral over spirituele blindheid. Over de ogen openen voor de waarheid, voor het verhaal van God met jou en mij. Er zit een soort fascinerende tegenstelling in, want de man zegt, er is maar één ding wat ik weet, maar die wijze mannen, de fariseeën eromheen, die weten eigenlijk heel veel dingen. Ze hebben niet genoeg aan dat ene ding wat hij weet. Ze willen het relateren aan de wet van Mozes, aan het feit dat Jezus misschien zondig is omdat hij op de Sabbat iemand geneest. Die man misschien zondig is. Ze snappen niet wat God aan het doen is. Maar ze denken wel heel erg veel te weten. In deze digitale tijd worden we overspoeld met heel veel nieuws en heel veel meningen en heel veel onderzoeken en zogenaamde feiten en allerlei bronnen. We hebben eigenlijk bijna geen tijd om zelf na te denken wat dan waar is. En soms hebben die schrijvers van al die bronnen misschien ook er maar heel kort over nagedacht. Ik denk alleen even aan mezelf. Als ik WhatsAppjes verstuur aan allerlei mensen, dan... Je zou willen zeggen bij elk WhatsAppje, ik heb er heel goed over nagedacht. Hier is mijn wel overwogen antwoord. Maar vaak heb je een panspinazie in de hand. Of trek je net je jas uit. Of loop je even buiten en stuur je snel een antwoord terug. En dan denk je misschien een paar minuten later, had ik misschien iets beter over na moeten denken. Wat er nu gebeurt om ons heen, waarschijnlijk kunnen we er later een mooiere beschouwing op loslaten. We dan zeggen van, oké, met de kennis achteraf kunnen we beter duiden wat er in die tijd gebeurde. Of wat Gods verhaal met die periode was. Maar als je God probeert uit te leggen aan de hand van de omstandigheden die we dan net zien, dan loop je eigenlijk altijd één stap achter. Want God gaat met ons in relatie vooruit naar het nieuwe normaal. Door naar de volgende stap. En anders lijkt het net alsof je een soort detective bent, een soort politierechercheur die altijd te laat op de plek komt van de volgende misdaad. En daarmee net het misdadiger mist. Ik denk dat God niet zo bezig is met hoe het allemaal gekomen is. Maar meer met waar het naartoe gaat. En waar wij met hem naartoe gaan. Wat hij met ons van plan is. En Jezus waarschuwt in het gedeelte over die spirituele blindheid. En vooral dan dat je wel zegt dat je het snapt, maar het eigenlijk niet snapt. En daarmee komt wel een beetje een gevoel aan de oppervlakte wat je misschien herkent. De fariseeën zijn ook niet zomaar boze mannen uit een andere tijd waar we niks mee te maken hebben. Een deel van wat zij naar voren brengen zit ook al een klein beetje in elk van ons. Dat je soms even denkt, ik weet het allemaal wel. Of ik heb dit stuk in de Bijbel zo vaak gelezen en het zegt me niks meer. Ik heb het allemaal te vaak gehoord. Met dat soort gedachten houden die fariseeën Jezus op afstand. Op 1,5 meter afstand. En er is daardoor geen ruimte voor Jezus om te werken in hun hart. Maar die blinde man, die liet Jezus toe, heel dichtbij. In zijn hart. Om daar iets te verbouwen. Om te zorgen dat God daar kan wonen. Dat vind ik ontzettend mooi. Eén ding wat ik weet. Ik was blind en nu kan ik zien. Dat zijn de twee dingen die ik jullie vanochtend wilde meegeven uit Johannes 9. Twee dingen voor momenten dat we het allemaal wel denken te weten, dat we dan goed onthouden dat God in beweging is. Dat er een nieuw normaal aankomt, een nieuwe tijd, waarin we Jezus niet op 1,5 meter afstand moeten houden. Waar we hem ons de ogen moeten laten openen voor Gods verhaal met ons. En het andere is voor de momenten dat we het even niet meer weten, dat we misschien ons zorgen maken of ongerust zijn. Dan denk aan de man die blind was en die steeds weer zegt, één ding weet ik zeker. Jezus kwam in mijn leven en hij heeft me genezen. En ik denk ook even dan aan Samuel, in 1 Samuel 7, als het hele volk van Israël angstig is. Dat Samuel een steen rechtop zet en zegt, tot hier heeft de Heer ons geholpen. En het staat er niet, maar eigenlijk zegt Samuel, één ding weet ik zeker. Tot hier was God er altijd bij. Wat zegt dat over de toekomst? Dus samen kijken de komende weken wat Gods verhaal is. Welke prioriteiten we kunnen stellen in dat verhaal. Maken we het dan prioriteit steeds weer onszelf te vertellen wat we weten van hoe God in ons leven heeft gewerkt. En wat dat voor ons gedaan heeft. Laat ons samen zo overgeven aan God. Ik hoef niet alles te weten. Maar één ding weet ik, zegt de man. Ik was gebroken en Jezus heeft mij heel gemaakt. Wil jullie met mij bidden?